Voor degenen die 3 weken geleden op het rooster hebben gekeken, die hadden dan verwacht dat Timon hier zou staan. Want 3 weken geleden stond hij nog in de agenda, maar het lukte in zijn agenda niet om er vandaag te zijn. Dus we hebben nieuwe afspraken gemaakt. Dus u moet het helaas voor de 3e keer met mij doen. Dan zegt u natuurlijk, dat is niet erg, dank u, dank u. Dat is goed voor mijn zelfbeeld, dus dankjewel. We gaan met elkaar spreken over welke strijd strijd jij. En ik wil met je kijken eigenlijk naar een stukje uit naar de Efeziërsbrief van Paulus. Paulus schrijft een brief in de Efeziërs en ik wil een paar dingen daar strakjes uithalen. Maar misschien is wel eerst belangrijk om te kijken waar had Efeze eigenlijk mee te maken. Ook in het kader waar we vorige keer over spraken om een huis te bouwen. En we verlangen met elkaar naar de heerlijkheid van God. We verlangen met elkaar ook naar de kracht van God. We verlangen dat hij dingen in beweging brengt. En dan is het goed ook om te kijken van hoe ging dat dan bijvoorbeeld bij die eerste apostelen die onderweg gingen en het evangelie brachten. En Paulus schrijft zijn brief aan de Efeziërs. En Efeze was niet Zwijndrecht. Efeze was een grote stad, was een belangrijke stad, was een handelsstad, was een havenstad. En daar gebeurde van alles. En het was best in het Griekse stuk een cruciale stad waar mensen naartoe kwamen, wat economisch groot was. Een belangrijke stad in de Griekse en de Romeinse wereld. En dat is dus ook een stad waar ze God niet kenden, waar ze eigenlijk ver van God weg waren. En dan komt Paulus daar onder andere, komt daar binnen. Tegelijkertijd was Efeze een religieus centrum in de Griekse en de Romeinse godsdienst. Want in Efeze stond de tempel van Artemis. En iedereen trok daar naartoe. Dat was een plek waar de tempel is verwoest, maar wordt ook wel gezien als een van de 7, geloof ik, klassieke wereldwonderen. Een gigantische tempel, op een gegeven moment verwoest door brand en uiteindelijk herbouwd, 4 keer zo groot. En mensen trokken daarheen om Artemis te vereren. En kennen we Artemis dan? Nou, er liggen heel veel linken naar Astarte en Ishtar. De 2 goden die we wel kennen vanuit de hele geschiedenis van het Israëlische volk. Waar ik vorige keer over sprak, dat als God Israël uit moest, dus het volk vergat God en liet God weg. Wat kwam er binnen? Dan kwam, ik zei het vorige keer, Baal kwam binnen, Astarte kwam binnen en Moloch kwam binnen. En dat waren eigenlijk, ik noemde het vorige keer, Dark Trinity, die dan binnenkwam. De 3 donkere goden die binnenkwam. Baal, de bezitter, degene die heer over alles wilde zijn. Astarte, met de paal die neergezet werden en haar met name onreinheid, maar we gaan nog wat meer van haar zien vandaag. En uiteindelijk Moloch, waar de kinderen door het vuur gingen, de nieuwe generatie die eigenlijk geofferd werd. Opmerkelijk is wel, als je erover nadenkt, dat als Israël terugkeerde naar God, dat het altijd wat moeite had om alles op te ruimen. Heel vaak, als je in de koningenbrieflijst staat, en ze deden dat en dat weg, maar de hoogte bijvoorbeeld bleven. Of dat bleef ergens staan. Blijkbaar, en ik denk dat dat niet anders is vandaag, vinden we het lastig om echt grote schoonmaak te houden en echt alles op te ruimen. En vaak willen we toch nog een stukje houden, ergens in de hoeken van ons leven die eigenlijk gewijd blijven aan andere dingen. In Israël was dat zo en blijkbaar is dat niet anders. In ons leven is dat iets om scherp op te zijn. Maar in Efeze, om terug te gaan naar mijn verhaal, want anders wordt het echt 1,5 uur. In Efeze was de tempel van Artemis. Astarte, Ishtar. En Paulus komt daar op zijn 3e zendingsreis. Hij is daar dan al een keer eerder geweest, maar daarna blijft hij daar 3 jaar lang. Dus hij is niet echt op doorreis op dat moment. 3 jaar lang blijft hij in Efeze en we lezen dat onder andere vanaf Handelingen 19. Daar ga ik een paar stukjes uithalen, maar het hele verhaal mag u zelf lezen. En 1 ding wat mij opvalt, is als Paulus in Efeze aankomt, dan in Handelingen 19 vers 2, hoeft u niet op te zoeken, maar dan treft hij daar, zegt de Bijbel, enkele gelovigen aan. En dan vraagt hij, zijn jullie gedoopt in de Heilige Geest? En dan zeggen ze, wat is dat? Hij treft daar gelovigen zonder de Heilige Geest aan. Zij weten echt niet wat de Heilige Geest zegt. Nee, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. en verder weten we het eigenlijk niet. Dus gelovigen die oprecht God willen volgen, maar ze missen eigenlijk de Heilige Geest. En dit is zo cruciaal, want op dat moment zie je eigenlijk geen beweging in Efeze. Er is een heel klein groepje wat daar bij elkaar komt, maar ze hebben eigenlijk geen invloed op de stad. Er gebeurt eigenlijk niets in de stad, want er zijn gelovigen zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet aanwezig. En Paulus begint te vertellen over de Heilige Geest. En ze worden daar eigenlijk wel enthousiast van. Ik denk dat Paulus verhalen heeft verteld. En stel ik me dan zo voor. Zeg je, weet je, op de eerste Pinksterdag. Ze waren bij elkaar. Paulus was daar niet bij, hè. Die heeft dat gehoord gewoon. Of misschien wel gezien. Maar ze waren daarboven. De Heilige Geest viel. Weet je, Jeruzalem is op zijn kop gegaan. Jeruzalem is helemaal op zijn kop gegaan door de Heilige Geest. En er gebeuren allerlei dingen. God is aan het werk door zijn geest heen. Nou, wat gebeurt er dan als je gelovig in Efeze bent? En je denkt, wow, wat daar kan, kan hier ook. Althans, dat hoop ik altijd, dat er in ons gebeurt als we horen van dingen die God aan het doen is. Ik heb gemerkt dat het in sommige gelovigen ook andersom kan werken. Dat we soms dingen horen die God aan het doen is. En in plaats dat we honger krijgen, dat we soms bijvoorbeeld jaloers worden. Of boos worden. Wat dan ook. Maar deze gelovigen krijgen honger en die zeggen, hey, als de Heilige Geest dat doet, wie is dat? Kunnen we die Heilige Geest ontmoeten? En Paulus, wat mooi is, Paulus die bidt dan voor hen en de Bijbel zegt, ze worden vervuld door de Heilige Geest. En er zijn twee dingen die daar dan in Efeze gebeuren en dat kunt u lezen in Efeze 19 vers 6. Maar dan staat er, zij beginnen te spreken in nieuwe tongen en ze beginnen te profeteren. En profeteren is dat je begint te spreken wat God wil zeggen. En wat God wil zeggen is meestal, hij wil zeggen wat hij wil gaan doen. In levens, in situaties. En in plaats van dat ze dan een klein groepje blijven, beginnen te spreken wat God wil doen, wat God wil bewegen. Ze beginnen te profeteren en de geest begint te bewegen in hun midden. En dan blijft Paulus, zegt hij, nog minstens 2 jaar. En in die 2 jaar geeft hij dagelijks onderwijs in de school van iemand. Dus blijkbaar, net als toen, dan huur je een gebouwtje ergens. Dan regel je een plek ergens. En die mensen kwamen dagelijks. Daar zou ik het woordje bij willen zetten, honger. Honger. Net als de 120 in de bovenkamer. Of de eerste gemeente die bij elkaar kwam. Er was honger, verlangen. Ze hadden van iets geproefd. En ze zagen God iets doen. En ze dachten, Paulus, we willen meer. We willen meer. En ik denk, één van de grootste sleutels voor een beweging van God is honger, is verlangen. Is dat je andere dingen opzij zet om je te vullen met de dingen van God. Wij denken altijd, als we dit soort dingen lezen, die mensen hadden niks anders te doen. Dus ja, ach, was ook geen tv, et cetera. Zat je ook een uitje, kon je daar wel dagelijks heen. Die mensen hadden het druk genoeg. Die hadden het echt niet rustiger, want u haalt uw brood uit de supermarkt, zij moesten het vaak zelf verbouwen. U stopt uw was in de wasmachine, zij moesten daar wat langer over doen. Het is een slecht argument om te zeggen, zij hadden het rustig en hadden daar tijd voor. Ook zij moesten keuzes maken, waar vul ik me mee? En ze besloten, dan dagelijks geeft Paulus, geef daar onderwijs. En dan gebeurt er wat. En dat ga ik wel met u lezen. Handelingen 19 vers 10, dan staat er eigenlijk zo mooi, en dit onderwijs gebeurde 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat als de zweetdoeken of doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weg gingen. Wow, wat een kracht. En wat zou er gebeuren als dat bij ons gebeurt, dat we zakdoeken gaan meenemen en zo. Dan hebben we daar eerst heel veel discussie over met elkaar of dat kan. En daar gebeurde het gewoon. Er was zoveel kracht. Op een manier die nieuw was. Die anders was, die ze misschien niet begrepen, maar de kracht van God brak door op een bijzondere manier. Het woord van Jezus, De redding en zijn kruis stond centraal. En we zien dan dat er een enorme beweging in Efeze is. En het contrast is wel belangrijk van een aantal gelovigen zonder de geest. En uiteindelijk de geest die begint te blazen en te werken. En wat een enorme kracht teweeg brengt. Mensen, ik denk dat we de Heilige Geest zo nodig hebben. We hebben het offer van Jezus nodig voor ons eigen leven. We hebben het offer van Jezus nodig, omdat hij ons schoon was van alle zonden en ons rein maakt. Maar we hebben de Heilige Geest nodig om het offer van Jezus door ons leven heen zichtbaar te maken aan de wereld om ons heen. En, want de Bijbel zegt ook, het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. En niet hoe goed jij en ik kunnen praten. Maar als jij en ik praten, geladen door de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest door ons spreekt, dan worden mensen geraakt, zelfs als je stottert of als je het niet zo goed weet te brengen, dan worden mensen gewoon geraakt. We hebben de Heilige Geest meer nodig. Ik heb al eerder gezegd, en daarom is het soms zo jammer dat hij soms ook de meest onbelichte of de meest controversiële persoon is van de drie eenheid. Misschien wel omdat de vijand soms beter weet dan wij wat de kracht van de Heilige Geest is. En hij zich zorgen maakt als er meer van de Heilige Geest in onze levens en in onze gemeentes komt. En dan zegt Handelingen 19 vers 20, zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Midden in die handelstad, dat centrum, midden in die stad waar ook de tempel van Artemis stond, begint de kracht van God ongelooflijk door te breken. En zei, ik verlang daarnaar. Ik verlang daarnaar dat dat gebeurt. En dat de kracht van God niet beperkt blijft tot onze kerkmuren. Ik zou willen dat die daar doorbreekt, maar ik wil niet dat het daar stopt. Ik zou willen dat door onze kerkmuren heen breekt, dat het over denominaties heen is, over naampjes van kerkgemeenten heen, maar dat de kracht van God begint door te breken. En het begint Efeze te raken. Maar als de kracht van God doorbreekt, komt er ook tegenstand. En ik zei al, het was een religieus centrum. Wat er centraal stond, mensen van heiden en verder kwamen daar naartoe, niet om God te vereren, maar om Artemis te vereren. En die tempel, dat groeide en dat bloeide en dan gebeurt er wat. Want net als toen, waar veel mensen komen, zien mensen mogelijkheden om geld te verdienen. Toch? En dan proberen we doen aan de souvenirs, et cetera. En dat gebeurde daar ook. Er waren zilversmeden, die maakten mooie zilveren tempeltjes van Artemis en die kon je dan meenemen. En dan staat er in Handelingen 19 vers 24, want iemand van wie de naam Demetrius was, was een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte. Verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen, kortom het liep lekker. En hij riep bij hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten. Hij heeft blijkbaar grote zaken, dat maakt ze zelf niet eens. Hij heeft de arbeiders die dat voor hem doen. En zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar ook in bijna heel Azië, waar onze toeristen vandaan komen, overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden. Door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie we heel Azië en de wereld eer bewijst. Wat hier lijkt te ontstaan, lijkt in eerste instantie, daar wil ik je mee meenemen, lijkt een natuurlijke strijd. Iemand die gewoon geld wil verdienen. Iemand die gewoon denkt, mijn business gaat eraan en ik wil dat dit blijft, want ik verdien er geld mee. Maar achter onze natuurlijke dingen die we zien gebeuren, geloof ik dat er een geestelijke wereld aan de hand is. Een geestelijke wereld die ook zijn plek wil hebben, zijn autoriteit wil hebben en zijn claim wil hebben op de mensen en op de wereld. Denk nog even terug, als God wegging kwamen Baal, Astarte en Moloch kwamen binnen. En in deze stad regeert Artemis, regeert Astarte. En eigenlijk zien we dat afnemen. En eigenlijk is er geen natuurlijke strijd, maar in diepste zin woedt er ook een geestelijke strijd. Want Artemis Astarte verliest terrein. zij wordt niet meer vereerd. En die Demetrius zegt dat heel mooi in zijn laatste zinnen. Maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. Hoe vindt de vijand het als die als niets meer beschouwd wordt? En die eigenlijk ziet dat hij zijn claim op mensen verliest. Op een hele mooie manier schreef C.S. Lewis dat al in zijn boek Brieven uit de Hel. Misschien ouder uit van ons kennen dat nog. Waanzinnig goede schrijver. En waar eigenlijk de duivel zich druk maakt dat hij de greep op mensen verliest. Als de kerk begint te getuigen van wie Jezus is en de kracht van God zichtbaar wordt. En dan zegt de duivel tegen een van zijn demonen in dat boek. Maak je niet druk om die christenen die zijn al verloren. Maar maak je druk om de niet-christenen, dat we hen niet verliezen. Dat is een omgekeerde gedachte, hè? Dan hoe wij hem zouden hebben. De vijand wil niet dat wij aan kracht gaan winnen. En dat de kerk gaat groeien. En dat de kerk Jezus gaat zichtbaar maken zoals hij echt is. En die strijd begint ook hier in Efeze. En misschien zouden wij geneigd zijn om vooral met Demetrius in discussie te gaan. Over het wel of niet van de tempeltjes en hoe dat moet en hoe die eraan verdient. En dat hij misschien wel kruisjes kan gaan maken en daar ook geld mee kan verdienen. Of wat dan ook, weet ik veel. We zouden geneigd zijn om natuurlijk een strijd aan te gaan. En natuurlijk met elkaar in oplossingen te gaan denken. Maar mensen, heel vaak is er niet een natuurlijke strijd, maar is er ook een geestelijke strijd aan de hand. Is er een geestelijke strijd die boven ons woedt. En daarom wil ik je ook meenemen met hoe Paulus eigenlijk de Efeziërs aanschrijft. Dus met de gedachte, de kracht van God is aan toenemen. En wat zegt hij dat de Efeziërs moeten doen? Ga met me mee naar de Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vanaf vers 8. Het is wel vervelend dat het altijd echte Pauluszinnen zijn. Die moet je dus echt 6 keer lezen voordat je enigszins door hebt wat hij aan het zeggen is. Want het maakt altijd van die hele lange, moeilijke zinnen. Maar het is wel interessant om met elkaar naar te kijken. Daar staat in Efeziërs 3 vers 8. Mij, Paulus over zichzelf, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen, mag ik dan even zeggen, de Efeziërs waar die geweest is. De Efeziërs door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. En dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Wow. Kort Nederlands. Wow, God heeft mij gebruikt voor een opwekking. En we hebben Jezus verkondigd. En er is van alles gebeurd. En mensen zijn, staat er zo mooi verlicht. Hey, mensen zijn tot Jezus gekomen. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Er is een beweging, jongens, in de stad. En ik heb daar deel aan mogen zijn. En jullie ook. En God heeft dingen in beweging gebracht. Maar wat moeten jullie nu doen? En dan staat er nu zo mooi. Opdat nu door de gemeente, door de kerk, aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Het is best een beetje apart wat hij hier zegt. Hij zegt eigenlijk, jullie als kerk, als gemeente, jullie moeten die wijsheid van wie God is, of je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, de rijkdom van Christus, die moet je bekendmaken in de hemelse gewesten. Wij zouden zeggen, we moeten naar Walburg. Toch? En dan gaan we evangeliseren. We moeten naar Walburg. Daar moeten we bekendmaken wie Jezus is. Ik moet mijn familie in. Of ik moet hier of daarin. Hij zegt, ik wil dat jullie in de hemelse gewesten bekendmaken de kleurrijke rijkdom van Jezus. Dat je zijn naam eigenlijk daar neer gaat leggen. Eigenlijk wel heel belangrijk wat daar staat. Hij zegt, aan de machten, letterlijk staat er dan, aan de overheden en machten. Ik moet dus, even Paulus begrijpen. Paulus, jij zegt dus eigenlijk dat ik moet gaan in de hemelse gewesten, moet gaan spreken, bekendmaken aan de overheden en machten de naam van Jezus. Dat is mijn doel. Dat gaat dus niet meer over Walburg. Dat gaat dus niet alleen maar over evangeliseren. Ik zeg niet dat het verkeerd is, hè, maar ik denk dat Paulus je even meeneemt met mensen. Het is ook een geestelijke strijd aan de gang. En als je in het natuurlijke dingen voor elkaar wilt krijgen, zul je in het geestelijke je positie in moeten nemen. Zul je in het geestelijke moeten spreken tot de overheden macht. Paulus zegt eigenlijk, jullie hebben autoriteit om te spreken tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten. En dan zegt hij daar zo mooi dat je de kleurrijke wijsheid van God daar bekend maakt. Dat wijsheid denken we altijd aan iets filosofisch. Hè, een mooie gedachte of een mooie zin of een mooie openbaring. Maar eigenlijk, hier staat het woordje Sophia, en ik ben niet de hele goede Griekse kenner, maar wat ik erover nazocht, dat hier niet de filosofische wijsheid bekend wordt, maar eigenlijk kunde en vaardigheid. Eigenlijk zegt hij dat je de kunde, de vaardigheid van God eigenlijk bekend maakt. Wie hij is, wat hij doet. Dat je eigenlijk, en de Bijbel zegt het ook ergens later, ik heb u een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Dat jij en ik met autoriteit, met ons gebed, in die hemelse gewesten doel mogen treffen en daar dingen aan mogen pakken. Eigenlijk zegt Paulus, misschien denk dat hij de Efeziërs gelijk begrepen, zegt Paulus, hey jongens, Demetrius is niet het probleem. Maak je nou niet druk om Demetrius met zijn tempeltjes en zijn zilver en zijn business en weet ik veel wat. In de hemelse gewesten. Daar moet je je positie aan innemen. Want er is een hemelse macht die een claim heeft op Efeze. En Efeze in zijn greep wil houden. Maar wij zijn geroepen om het koninkrijk van God door te laten breken. En daar moeten we bekendmaken wie Jezus is. Want wat gebeurt er als de naam van Jezus genoemd wordt? Wat moet elke macht en kracht dan doen? Elke macht en kracht moet buigen voor de naam van Jezus. Moet verdwijnen in de naam van Jezus. En zo belangrijk dat we ook leren dat er een geestelijke strijd aan de gang is. En zo vaak zijn wij in het natuurlijke aan het knokken met mensen, met elkaar, met situaties. En hebben niet door dat er soms een geestelijke strijd ook achter zit. En hij zegt daar dat we dat in de hemelse gewesten, even kijken, opdat nu door de gemeente aan de overheden machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Eigenlijk staat er, geplaatst wordt in de hemelse gewesten. Dus niet alleen maar, ik roep het even, dan weten ze het. Maar geplaatst wordt, een plaats krijgt of verklaard wordt. Het Engels zegt daar zo mooi, to declare. Dus plaatsen. De naam van Jezus plaatsen. Is het niet opmerkelijk dat Jezus ook zei van, in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In mijn naam zullen zieken genezen worden. In mijn naam. In de naam van Jezus is kracht. In de naam van Jezus. Dan gebeurt er wat. En ik heb soms gezien in gebed dat iets gebeurt als je de naam van Jezus uitspreekt. En dat boze geesten gewoon moeten sidderen en moeten wijken voor de naam van Jezus. Je ziet ook hoe, zelfs in Efeze, ook dat kun je lezen in Handelingen 19, sommigen denken, oh, dat is het trucje. Je moet de naam van Jezus gebruiken. En er zijn wat gasten, en een vader heet Kefas, en die denken, dat kunnen wij ook, wat Paulus doet. En die gaan naar iemand toe die bezeten is, zeggen, in de naam van Jezus. En dan zegt die boze geest zo mooi, Jezus ken ik. Van Paulus heb ik gehoord. Wie ben jij? De naam van Jezus heeft kracht. Als de naam van Jezus eerst de autoriteit over jouw eigen leven heeft. Dat zijn de vorige twee predikingen. Welke plaats heeft Jezus in jou en mijn leven? Zodat ik in de naam van Jezus ook met kracht in die hemelse gewesten kan bewegen. Dat is een andere preek, maar wel leuk om even te zeggen. En dan gaat Paulus verder in de Efeziërsbrief. Verder mijn broeders, Efeziërs 6. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht en bekleed u met de wapenrusting van God, zegt hij tegen de Efeziërs die te maken hebben met de tempel van Artemis, een religieus centrum van de vijand. met de wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, Demetrius en al die anderen en dat soort dingen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Opnieuw zegt Paulus, jongens, we hebben te maken met een geestelijke strijd. En ik denk dat onze westerse wereld is zo geseculariseerd dat we helemaal niet meer bezig zijn met ook een geestelijke laag die er kan zijn. Zijn er nog mensen die, dat is echt uit het tijdperk nul, maar zijn er nog mensen die Keith Green kennen? Ja, ja, oh, fantastische zanger, hè. Ja, fantastische zang. Maar een van de mooie dingen die hij zei, hij zong een liedje over de duivel en de kerk. En dan zei de duivel, it's getting very easy now, because they don't believe in me anymore. Het wordt zo makkelijk voor mij, want ze geloven niet eens meer dat ik er ben. En we zijn eigenlijk de connectie met die geestelijke wereld soms een stukje kwijtgeraakt. We zijn hem ook weer aan het zoeken. Helaas zoeken heel veel mensen hem op de verkeerde plekken. Want er is wel een openheid voor het hele spirituele, begint er steeds meer te komen. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat we als kerk onze plek innemen buiten deze muren. En laten weten dat er is inderdaad een spirituele wereld, maar zoek hem niet daar. Zoek hem bij Jezus. En we zijn soms dat een beetje kwijtgeraakt, dat we ook te maken hebben soms met geestelijke machten en krachten die ook een spel spelen in die onzichtbare wereld. En Paulus zegt dat hier eigenlijk, van let daar nou op, dat is er. En je hebt een wapenrusting nodig om ook in die geestelijke wereld stand te kunnen houden. Tegen de verleidingen van de duivel. Want de verleiding van de duivel, de grootste verleiding van de duivel, is dat je God vergeet. Ik weet nog, voor mij zei ik het vorige keer, dat je scherpste moment van de dag is je dag dat je stille tijd houdt. Want dan weet je al je boodschappen die je moet halen. Je weet nog precies wat je moet doen die dag. Je telefoon gaat, alles wordt Is dat alleen iets natuurlijks? Nou, ik geloof ook dat het een vijand is die je wil afhouden van de intimiteit en de gemeenschap met God. En soms zijn we daar niet mee bezig. Ik heb soms op cruciale momenten, ook in gesprekken, in de counselingen, waar we ook spraken of gingen bidden, mensen echt zien dat er iets gebeurt. Dat er ineens iemand binnenloopt of het licht uitvalt, weet ik veel wat. Gewoon iets vervelends gebeurt, waardoor je afgeleid bent. En ik denk, hey, ik ben nu eigenlijk, ik kwam op een punt in het gesprek waar iets van God was, waar de diepte was. En er gebeurt iets wat het afleidt. En ik weet heel zeker, heel veel mensen zijn die dit herkennen. Dat het soms op cruciale momenten van God, je ziet dat de vijand iets probeert af te leiden. En zo belangrijk dat we gaan zien dat we niet te strijden hebben tegen tegen vlees en bloed, maar ook te strijden hebben tegen overheden en machten. Die het voorzien hebben uiteindelijk ook op dat we God vergeten. En dat God eigenlijk niet meer zichtbaar is. En in Efeze was dat Artemis en Astarte. En in Efeze stond die tempel van Artemis. En als je kijkt naar Artemis en Astarte en Ishtar, dan een van de belangrijkste dingen, en dit is cruciaal omdat we dat ook zien de dag van vandaag, iets wat ze doet, is eigenlijk, ze buigt en vervaagt eigenlijk precies alles wat God als normen en waarden heeft neergelegd. Hoe God de dingen bedoeld heeft, wil zij precies anders. En een van de dingen is haar tempelprostitutie. En waar eigenlijk het huwelijk werd gedevalueerd als niet belangrijk en seksualiteit buiten het huwelijk werd getrokken. Vorige week zei ik daar kort wat over. Maar dit is echt een probleem wat we ook hebben in onze samenleving. Waar seksualiteit in de Bijbel bedoeld wordt als de eenwording waar man en vrouw na de belofte die ze gemaakt hebben samen één worden, één vlees zijn met elkaar. En wat is vandaag de dag? Dat hoort helemaal niet meer bij elkaar, joh. Dat is los van elkaar. Nee, God had het verbonden aan het huwelijk. Had het verbonden aan samen. En er lijkt een denktrand die bijna algemeen geaccepteerd is, dat seksualiteit is iets wat je doet. Ja, en je kan trouwen. Dat kan ook. Maar het is niet meer geconnect aan elkaar. Of heeft u dat idee wel als u uw tv aanzet? Zou het toch leuk zijn dat we weer eens series kijken waar mensen helemaal gepassioneerd zijn en zoenen. En nee, nu niet, want ik zou eerst willen trouwen. Kent u zo'n serie waar dat gebeurt? Nee. Oké. Ik weet niet wat u kijkt, hè. Ik bedoel, ja. Misschien kijkt u dat soort series wel, maar... Belangrijk is om dat te zien. Prostitutie en haar tempelprostitutie stond bekend. En prostitutie in het Grieks is porné. Dat klinkt wel heel dicht naar wat wij kennen vandaag de dag als porno. En het grootste wat prostitutie, porné en porno doet, is dat het huwelijken, relaties en intimiteit verwoest. Het breekt, probeert te breken wat God samenbracht als iets heiligs, als iets moois, als iets waar je van je samen zijn, het één zijn geniet. En het is uit het huwelijk getrokken en het maakt alles stuk. Het lijkt mooi, maar het maakt alles stuk. En dat is iets wat zij deed als het gaat over seksualiteit. Maar het ging verder. Een van haar beroemde uitspraken, en ik bedoel hem niet in het kader van de genderdiscussie, dus begrijp me goed, maar een van de dingen zij zei, ik ben een man, ik ben een vrouw. Ik ben wat ik wil. En ik wil hem vandaag, wil ik linken aan wat we vandaag de dag heel erg merken. Ik ben en ik doe wat ik wil. Niet wat een ander van mij verwacht. Niet wat een ander wil. Ik ben de baas. En ik besluit wie ik ben vandaag, wie ik ben morgen en wat ik doe. En niemand anders leest mij de les. Niemand anders leest mij de les over wat ik moet geloven of wat ik moet doen. Ik ben in controle. En ik zou vandaag eigenlijk willen kijken naar dat egocentrische. Je bent wat jij wilt. En eigenlijk wat zij lostrekt is dat hele, dat collectieve, ook van samen, naar jij bent degene die bepaalt. Iets wat we ook zien vandaag. Het draait om jou. Gekke is, ze wordt gezien als de godin van de oorlog en van de liefde. Dat is toch vreemd als je die twee bij elkaar zoekt. De godin van de oorlog en van de liefde. En waarom is dat? Nou, in de mythologie, ze was de god van de liefde, totdat haar minnaars niet meer deden wat ze wilden, want dan bracht ze ze om. Oké. Okay. Hebben wij het goed samen? Dat. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de liefde was er, zolang je in mijn spoor loopt. En waar ik aan moest denken toen ik dat las, dacht ik, heb ooit een boek gelezen, dat heet The New Tolerance. En het zei eigenlijk, deze wereld wil ons doen geloven dat we naar een tolerantere wereld komen. Waar we respect hebben voor elkaar. Waar we oog hebben voor elkaar. Waar we elkaar niet veroordelen. Totdat je anders denkt dan wat mensen tolerant vinden. Totdat je anders over dingen... En wat zien we dan? Dan zien we vandaag de dag vooral heel erg de cancelcultuur. Duikt iedereen er bovenop. En voordat vroeger hadden we nog zoiets. Voordat je schuldig bent bevonden, ben je onschuldig. Tegenwoordig is het wel andersom. Je bent schuldig zodra ik erover nagedacht heb. Vind ik ook dat ik dat overal mag roepen. En dan zien we de cancelcultuur zien we komen. Ik denk dat er minder tolerantie is dan ooit. Ik denk echt dat er minder tolerantie is dan ooit. Want er wordt eigenlijk wel heel duidelijk een lijn gecreëerd welke kant je op moet denken. En eigenlijk, nou misschien is dit niet zo handig om te zeggen, maar ik ga hem toch zeggen. Eigenlijk mogen we niet helemaal meer een eigen mening hebben over dingen. We moeten in de mainstream van wat er ons soms opgelegd wordt. Daar maak ik me zorgen om. En het lastige is dat sommige normen en waarden van God steeds minder lijken te passen in de mainstream van vandaag. En dat gaat problemen opleveren naar de toekomst. En dat is ook iets om voor onszelf over na te denken. Welke vlag houden we omhoog? Houden we de vlag van het kruis omhoog? In het koninkrijk van God. Ik heb het niet over starheid, begrijp me goed. Dus ik zeg niet dat je dit over alles maar heen moet plakken. Maar ik heb het wel over dat ik denk van, hey, zien we ook dat de vijand eigenlijk dingen probeert stuk te maken die God gemaakt heeft. Als ik dan denk even aan pornografie, wat maakt het stuk? Dat maakt huwelijken en gezinnen stuk. Overspel, wat doet het? Het maakt gezinnen stuk. Ik zie de schade helaas bijna elke dag op school in diverse gesprekken die ik voer. Ik zie het gewoon voorbij komen. En ik wil niet wijzen en veroordelen. Ik wil zeggen, Heere, bewaar me ervoor meer van u in mijn hart. Meer van u in mijn leven. En ik denk dat dit zo belangrijk is ook. Ik zei, ze was de God van de liefde, totdat ze niet meer deden wat ze wilden. En vandaag de dag denk ik ook, er is heel veel liefde, totdat je iets zegt wat niet helemaal past. Ze was ook de God van de oorlog en de verdeeldheid. Ze was de God die bekend stond omdat ze stuk maakte. Dat was haar doel. Sterker nog, als zij zich vervoerde, zij haar zich op het hoofd van een leeuw. En toen moest ik denken, ja, de vijand wil altijd doen alsof die groter is dan de leeuw van Juda. Maar niemand staat boven de leeuw van Juda. En ik moest daar echt aan denken. Denk, dit is wat soms ook aan de hand is om ons heen. Dat we als kerk, gemeente, gelovigen klein gemaakt worden, raar. Dat zijn een beetje vreemde mensen allemaal. Maar we hebben nodig dat de leeuw van Juda opnieuw begint te brullen en de kracht van God echt zichtbaar wordt. En dan nog moeten we kostbaar met onderwerpen omgaan. Begrijp me goed. Ik heb het niet over lompigheid, maar wel dat we mogen laten zien. Ik wil gewoon zeggen, ik geloof in het huwelijk. Met heel mijn hart, wat alles in mij is. Ik geloof in seksualiteit binnen het huwelijk. Als het verbond van God wat plaats heeft gevonden nadat je aan elkaar verbonden bent. En ik zie hoe seksualiteit eigenlijk iets funzigs wordt vandaag de dag. En ik zie hoe mijn leerlingen ermee worstelen. Omdat het overal te vinden is. Overal. Ik moest vroeger nog moeite doen om een boekje ergens te vinden. Toch? Mensen van mijn leeftijd kennen toch? Dan was het dat er stiekem bij de voetbal eens een keer een boekje ergens lag wat je vond en et cetera. Maar hebben we erover nagedacht dat van onze jonge mensen niemand meer moeite moet doen om de meest perverse dingen te vinden? Eén klik weg op je eigen telefoon. En het vult je. Ze voelen zich smerig. Het is een zorg waar we mee te maken hebben. Ik wil geen moraalridder zijn. Ik wil wel het moraal van God brengen. En dan zegt Paulus, ik mag niet meer zeggen van Lieke dat ik bijna ga eindigen, want ze zegt dat doe je toch nooit als je bijna gaat eindigen. Maar Lieke, ik ga echt bijna eindigen nu. Ja? Dus als dat over een half uur nog niet zo is, moet je even zo doen. Zo van een paar kappen. Ik heb tijd gekocht. Wat is het antwoord? Wat zegt Paulus tegen de Efeziërs? Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand. Uw middel omgord met waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze uit zal kunnen blussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Hij zegt, jongens, niet de mythiërs, maar doe die geestelijke wapenrusting aan. Ik zou je willen vragen, waar is de tempel van Artemis vandaag? Die is verwoest. Die is er niet meer. En je zag daarna in de wereld dat het Romeinse Rijk uiteindelijk steeds meer richting het christendom begon te bewegen. En ik dacht, misschien wel hierdoor. Doordat christenen hun wapenrusting aantrokken. De gordel van de waarheid. Wat zegt uw woord? Daar wil ik bij blijven. Daar wil ik me aan houden. Daar wil ik naar leven. Betekent niet dat ik het altijd snap. Maar ik wil doen wat u zegt. Gods woord is niet altijd fijn om te horen. Is ook niet altijd eerlijk. Ik heb vaker dit voorbeeld gegeven, maar onze Maarten was echt een spring in het veld vroeger. Echt gewoon, als je even niet keek, was je hem kwijt. Dan kon je hem ook bijna niet meer vinden. En dan ging ik samen met hem naar Walburg wandelen. En er was daar een grote weg, was nog geen rotonde, moesten we oversteken. En dan liep hij als 3-4-jarig jongetje, liep hij daar op de weg. En dan waren we op de stoepen, dan waren we bijna bij de weg. En dan zei ik wil een hand. Waarom? Omdat ik weet hoe die was. Als ik dat niet deed, dan sprintte die gewoon naar de overkant. En dan gebeurde er wat. Dan pakte ik zijn hand en dan ging de sirene aan. Alsof ik hem mishandelde. Alsof ik hem echt... En dan zei ik wil dit niet, ik kan het zelf. En wat denkt u, ik heb het voorbeeld vaak gegeven, dat ik zei, nou probeer lekker zelf joh, goed joh, ga maar, kijk maar, we zien wel of het lukt. Zou ik dat als vader doen, dan was ik wel de meest aardige vader op dat moment in zijn ogen. Toch? Zegt, ik heb echt een topvader, kdeng, auto eroverheen. Ja, topvader? Of zou ieder ander zeggen, stoor je even niet aan dat kind, maar hou zijn hand vast. Soms snappen we niet wat God zegt en doet op het moment dat we het soms het eerste keer horen. Soms omdat wij de weg nog niet zien waar de gevaren liggen. En is Gods liefdevolle hand soms wat pijnlijk aan onze hand, omdat hij ons beschermt voor de dingen die op onze weg komen. En het is denk ik soms zoeken, deze tijd wil vooral dat het gelijk lekker smaakt. Dat het gelijk goed is. Maar ik denk dat God soms denkt, iets smaakt nu niet helemaal goed, maar is op termijn wel goed. Eén uitstapje, sorry Liek. Het bittere water van Mara. Als het volk Israël uit de woestijn of uit Egypte geleid wordt, komen ze bij het bittere water van Mara. Niet te zuipen. Smerig gewoon. Dus ze nemen het, smaakt niet goed. Wat blijkt uit onderzoek, dat zij hadden eigenlijk met heel veel bacteriën te maken in hun lichaam, waardoor je verzwakt kon zijn. Als zij dat bittere water hadden gedronken op dat moment, u mag later aan mij navragen, maar ik heb het ooit ergens gelezen, daar zaten bacteriën in die hun lichaam zou zuiveren en sterker zou maken, omdat ze een woestijnreis voor zich hadden. Ze waren sterker geweest. En dat zie je ook dat God zegt, ik ben uw heelmeester, zegt hij bij het bittere water van Mara. Bittere water van Mara, heelmeester. Ik ben uw heelmeester. Als ze het gedronken hadden, waren ze sterker geweest om de woestijn in te gaan, dan toen ze het niet wilden drinken. Wij willen het soms niet drinken, omdat we denken dat God ons dan wat aandoet. Maar soms is het dat God ons precies geeft wat nodig is in het moment voor daarna. Dat is een doordenker om mee te nemen. Ik ga uitgebreid alle wapens zo bespreken. Nee hoor. Borstharnas van de waarheid. Bewaar je hart. Bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Daaruit zijn de oorsprongen des levens. Vul je met het woord van God. Vul je met de dingen van hem. Afgelopen twee preken kunt u nalezen. Maar ik vond het ook wel mooi dat erbij staat. Het schoeisel van de bereidheid. En mijn vraag vandaag is. Er ligt een Efeze voor jou en mij. En Paulus zei tegen de Efezers, ligt een Efeze. Klaar om het koninkrijk van God door te laten breken. Doe je wapenrusting aan. En een van de dingen die daarbij hoort, doe je ook je schoenen van de bereidheid aan. De bereidvaardigheid van het evangelie. Ben je bereid om te gaan lopen voor het evangelie? Ben je bereid om in beweging te komen voor het evangelie? Of is het wel prima zo? En ik denk ook dat voor onszelf de vraag is, heb ik schoenen aan van de bereidheid? Dat het me wat kost, dat het me energie kost, dat het me soms ook kracht kost. Maar dat het evangelie van God gaat doorbreken. Het gaat niet vanzelf. God wil het door zijn gemeente doen. En die bereidheid is dat ik me verdiep in God. Dat ik oefen in God. Dat ik uitstap in de dingen van God. Bereidheid. Heb je schoenen aan of heb je je sloffen aan? Het schild van het geloof. Vaak zeggen we van de vurige pijlen van ontmoediging en twijfel. Waarom hadden zij schild van geloof nodig? Nou, als je in Efeze komt en je begint uit te stappen. En je begint de dingen van God te doen. Word je soms ook ontmoedigd. En als je dan je schild van geloof niet opheft, dan denk je, laat maar. Wie kent het gevoel dat als je uitstapt en je bidt samen voor een situatie en er lijkt geen doorbraak te komen. Wie herkent dat er dan wel een vurige pijl op je hart wordt afgeschoten? En als je niet uitkijkt, zit die binnen. En na twee keer denk je, ja, laat maar. Bid er maar niet meer voor. Ik ben ontmoedigd. Maar eigenlijk, als je zegt, ik ben ontmoedigd, is de volgende vraag, hoe sterk is mijn schild van het geloof? Mag ik leren om dat sterker op te heffen? Dus ze zeggen, hey, als het vandaag niet gebeurt, Heere God, ik wil mijn schild van geloof opheffen, me niet laten ontmoedigen. Maar elke keer als iets niet gebeurt, ga ik meer bidden. elke keer als iets niet gebeurt, pak ik de volgende dag weer beet en wil ik ervoor gaan. Want ik heb mijn geloof op uw woord zegt dat ik hierin mag gaan bewegen. Uw woord zegt dat ik dit mag gaan doen. Misschien krijg je gedachten voor iemand en jij stapt met lood in je schoenen, stap je uit en iemand zegt, ik heb voor je gebeden, ik heb deze gedachte voor je, kan je er wat mee? Nee, niks. En je bent ontmoedigd en denkt, dat moet ik maar niet doen. Of je kan zeggen, ik heb mijn schild van geloof. God, ik wil u nog beter gaan leren verstaan. Misschien kon die persoon er niks meer mee, misschien de volgende wel. En ik blijf proberen, ik blijf gaan, want u wil het mij in handen geven. De vijand wil de wapens van God uit je handen slaan. En hij doet dat soms door ontmoediging. Denk je dat de zwaardvechters altijd het eerste moment dat ze gingen oefenen, altijd zwaard in hun handen konden houden? Die verloren ze 10 keer, maar door te blijven oefenen, werden ze er vaardiger mee. En ook dat is ons, laten we ons niet ontmoedigen. Als we bidden voor genezing. Ik wil bidden voor genezing. Als vandaag niet gebeurt, morgen denken, God, dan is vandaag een mooie dag. En overmorgen, dan is vandaag een mooie dag. Dan is vandaag een mooie dag. Want uw woord zegt het. Ik wil het schild van geloof opheffen. En daarmee kunnen we doorbraken krijgen. De helm van zaligheid, de waarheid in je gedachten. En ik heb gemerkt dat een van de dingen die de vijand het meest naar beneden wil halen, is de waarheid dat je een kind van God bent, gekocht en betaald, en dat je mag bewegen in het koninkrijk van God. Zo vaak merk ik ook als we mensen bijvoorbeeld voor iets vragen of uitdagen, zeg ik weet niet of God dat door mij heen wil doen. Ik denk, ik wel. Ja, hij wil het ook door mij heen doen, dus waarom niet door jou? Wat maakt jou anders, of maakt mij anders of beter dan jij? Je bent een kind van God, gekocht en betaald met het bloed van Jezus. God wil door jouw leven heen bewegen. De grootste beperking is soms niet God, maar omdat wij denken dat we niet waardig genoeg zijn of groot genoeg zijn, dat God door ons leven heen wil werken. Bescherm je gedachten van het heil van God. Bijna de laatste, het zwaard van de geest. Ik vind het ook zo mooi, zwaard van de geest, het woord van God, maar dan wel met geest. Weet je nog, de Efeziërs zonder geest, de Efeziërs met geest. Een zwaard zonder geest, dat wordt gewoon meppen met teksten, zeg maar. En dan kun je heel veel dood en verderf kun je veroorzaken. Dan is de tekst prima, maar niet echt handig. Maar het zwaard en de geest, dan weet je welk ding uit het woord van God op welk moment. Dan zie je, ik lees dit, God u wil dit mij ook geven, ik wil daarin gaan bewegen. En het laatste zegt hij dan, bid in de geest. Vind ik ook wel grappig dat hij niet gewoon zegt bid. Hij zegt bid in de geest. Dat betekent dat je luistert, wat zegt Gods geest. En ik stap erin uit en ik ga erin bewegen. Waarom zeg ik dan deze dingen? Dit wordt echt mijn einde. Nou, niet mijn eigen einde hoop ik, maar... Waarom zeg ik deze dingen? Dit kan onze Efeze zijn. Wij hebben te maken met Efeze vandaag. En ik verlang dat er strakjes komt te staan, ooit als iemand schrijft over deze tijd. En God deed buitengewone krachten door de handen van de christenen. Zo zelfs dat als ze zweedoeken of doeken die ze bij hun droegen, van hun lichaam op de zieken gelegd werden, de zieken van hun wekende boze geesten uit hun weggingen. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd het steeds sterker. Verlang je naar zo'n Efeze vandaag? De vijand is niet iets om bang van te worden. De vijand is iets om onze geestelijke wapenrusting aan te trekken en te bewegen. Ik geloof dat de kracht van God gaat toenemen in deze dagen. Ik zie hoe Artemis zich groot probeert te maken. Dan gaat de kracht van God groter worden, want de leeuw van Juda is altijd sterker. En ik geloof daarin, zo samen bidden. Heer Jezus, ik denk dat we te maken hebben met een Efeze vandaag. Waar alles draait om vaak economie. Maar waar ook zoveel dingen uit hun verband gerukt zijn en u zo op de achtergrond lijkt. Het soms raar lijkt als we de dingen uit uw woord noemen. En tegelijkertijd, Heer, zijn zoveel mensen op zoek. En lijken al de dingen die soms de Artemissen van vandaag willen geven, helemaal geen voldoening te brengen. Helemaal geen diepte te brengen. En Jezus, ik geloof dat u uw kerk wil oproepen. Om niet met een slof op de bank te zitten. Maar het schoeisel van de bereidvaardigheid aan te doen. ons te bekwamen in het zwaard en doel te treffen en de werken van de vijand te niet te doen. Daar waar de vijand zich groot maakt, de kracht van God groter te laten zien. Ik geloof dat als u door Paulus mensen wilde genezen, dan wil u dat vandaag ook doen. U bent niet veranderd, u bent niet anders. Als uw woord sterk was, dan bid ik, Heere, dat er zoveel meer van uw geest komt. Dat woorden die we spreken doel zullen treffen in de levens van mensen. Zeg, man, ik weet niet eens wat je zegt, maar ik voel gewoon iets van God. Er is iets wat mijn hart raakt. Heilige Geest, ik bid gewoon van meer van u in ons leven. Bid, Heere, zijn mensen ook vandaag die bewust de helm van het heil moeten opzetten. En die eigenlijk zeggen, ja, ik ben een kind van God, gekocht en betaald. Maar ik denk altijd dat God het door anderen wil doen. En niet door mij. En ik nodig je uit om de helm als het ware op te zetten. Er zijn mensen vandaag die hun zwaard in de scheede hebben gedaan. En eigenlijk niet meer, zeg maar, ik durf niet meer uit te stappen. Ik ben soms te ontmoedigd. Ik heb te veel gezien. Maar ik zeg je, God wil je zwaard scherp maken. Om de werken van de vijand naar beneden te halen. Bolwerken te slechten. God wil jou en mijn stem en jou en mijn leven gebruiken om aan de hemelse gewesten daar de naam van Jezus bekend te maken. Neer te zetten, te plaatsen. Heer Jezus, ik bid dat u uw kerk opnieuw een plek in de hemelse gewesten geeft. Niet alleen een plek ergens in een wijk, ergens op een geografische plaats. Maar ik bid dat u uw kerk meer dan ooit die plek gaat geven in de hemelse gewesten. En ik wil jullie vragen als kerk, wil je die plek innemen? Zeggen ja, ik wil geestelijk leren kijken. Ik wil die plek in de hemelse gewesten innemen. Ik wil je vragen om samen met mij te gaan staan en zeggen, Heer Jezus, maak ons een kerk vandaag die krachtig is. Maak mij een gelovige die krachtig is. En dat we gewoon een moment de Heilige Geest uitnodigen in ons leven. Heilige Geest, we nodigen u uit. In Efeze was uw geest nodig. Zodat gelovigen in beweging kwamen. De wonderen gebeurden. En Heilige Geest wil u uitnodigen. Doop ons meer en meer in uw geest. Maak ons krachtig. Leer ons uit te stappen. Geef ons vrijmoedigheid om te bidden voor die broers, zus. Maar misschien ook wel op diegene gewoon in de winkel. Onze buren. Gewoon zo zeggen, mag ik voor je bidden? Heere, geef ons geloof om geloviger te zijn in de wereld om ons heen. Ik breek, Heere, soms ook de valse nederigheid over ons leven. Dat we ons als christenen maar een beetje op die achtergrond moeten bewegen. We dienen de almachtige God. En ik bid, Heere, dat u zichtbaar wordt door ons leven heen. Ik bid, Heere, dat u beweegt door ons leven heen. Zijn mensen hier, je gaat van de week gewoon gedachten krijgen. Als je bidt, een gedachte over iemand. En ik ga je aanmoedigen om diegene of te bellen of een mailtje te sturen. Zeg, hier moest ik aan denken. Als iemand dit stukje is verloren geraakt in je leven. Je had dat vroeger, maar God wil het opnieuw activeren. En dat je, want je bent tot zegen met de woorden die je uitdeelt. Soms is het een tekst die in je gedachten komt. En je bent eigenlijk gaan denken, ja laat maar. En ik zeg, stap opnieuw uit. Er zijn mensen hier die merken van, ik heb misschien zelf wel, heb ik in mijn eigen gedachten binnen laten komen, dat ik marchandeer eigenlijk met de woorden van God. En de normen en waarden van God. En dat, ach, dit kan ook wel, dat kan ook wel. En dat eigenlijk de grenzen vervaagd zijn. Eigenlijk heeft Artemis misschien wel een plekje in mijn leven gekregen. Misschien zijn er wel mensen vandaag die zeggen, ja, ik moet opnieuw scherp zijn wat er op mijn telefoon komt. Ik moet opnieuw scherp zijn wat ik kijk. Waar ik mee bezig ben. En dan is er vandaag geen God van oordeel. Maar is een God van bevrijding. Is een God die ziet dat je vast bent komen te zitten. En een God die je los wil maken. En ik ga je niet hier naar voren roepen. Maar ik breng je bij het kruis op dit moment. Ik wil dat je samen met me bidt. Heere Jezus. Hier ben ik vandaag. En u weet waar ik vast ben komen te zitten. Misschien wel in de verkeerde beelden. En dat porno ook een deel van mijn leven gepakt heeft. En ik breng het bij uw kruis. Ik wil ermee afrekenen. En dit gedeelte wil ik opnieuw onder de autoriteit van Jezus brengen. Zodat meer van uw geest in mijn leven kan vloeien. En dat ik vrij zal zijn. Dat ik los zal zijn. Vergeef me, Heer, en vul me met u. Vul mij met u. Heer Jezus, en zo bid ik dat u levens aanraakt, Heer. Dit moment. En beweegt. Heer, en dat we, net als in Efeze, uiteindelijk de tempel van Artemis tot niets meer was. Zo bid ik dat uw koninkrijk van God vandaag zal baan gaan breken. En dat wij er deel van zullen zijn. Wij mogen daarin bewegen. We zijn niet de underdog. Maar we dienen de Allerhoogste God. Breng uw kracht en uw glorie terug in uw huis, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.